Doet u zo? Ja. Vanmorgen wil ik spreken over het fundament van Hebreeën 6. En daarvoor wil ik u met u lezen uit de NBG-vertaling Hebreeën 6, de versen 1 tot en met 2. Hebreeën 6, versen 1 tot en met 2. Daar staat, laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, geloof in God, van een leer van dopen, van oplegging der handen, van opstanding der doden en van eeuwig oordeel. Ik wil me vanmorgen beperken eigenlijk tot het fundament van die eerste drie. Het fundament van bekering van dode werken. Het fundament van geloof in God. Het fundament van een leer van dopen. Mag ik voorgaan in gebed? Vader in de hemelen, dank u dat we bij het openen van uw woord mogen vragen of u door uw Heilige Geest, Heere, dat woord aan ons wil openbaren. Heere, wilt u ons hart daarvoor openen, onze oren, dat we het woord begrijpen en verstaan. En dat het zaad van het woord ook in ons hart mag wortels schieten en vrucht mag voorbrengen. Ik bid ook zo voor mijzelf, Heer, dat bij het openen van mijn mond u het woord wil schenken. Wilt u mij de woorden geven? Heer, u weet wie hier vanmorgen zijn en hoe we hier zijn, wat we nodig hebben, hoe we hier zijn gekomen. En u bent een hele persoonlijke God. U hebt ons persoonlijk op het oog. En u wil vanmorgen tot een ieder van ons, tot ons spreken, in Jezus' naam. Amen. Het eerste is bekering van dode werken. En ik wil eerst plaats spreken eigenlijk over het woordje bekering, dat eigenlijk heel nauw verweven is ook met het woord wedergeboorte. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, is het woord metanoia. En dat heeft te maken met het nois, met eigenlijk met je verstand, met het inzicht wat je hebt gekregen. En om dat goed te begrijpen, wil ik eigenlijk eerst eventjes meteen eigenlijk naar de eerste doop die we eigenlijk moeten ondergaan. Dat is het bad der wedergeboorte, dat we tot één lichaam zijn gedoopt door het wonder van de wedergeboorte. Jezus spreekt in Johannes 3 met Nicodemus over het wonder van de wedergeboorte. Hoogstwaarschijnlijk kent u allemaal dat gedeelte. Jezus zegt tegen Nicodemus: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En vervolgens zegt hij: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En Nicodemus vraagt dan aan de Heer Jezus: hoe moet dat gebeuren? Moet ik dan weer opnieuw de moederschoot in? En Jezus zegt dan tegen Nicodemus: ben jij nou een leraar van Israël? Dat zou je eigenlijk moeten weten. En dan gaat Jezus aan Nicodemus het antwoord geven hoe het wonder van de wedergeboorte in uw leven kan plaatsvinden. En eigenlijk had ik vanmorgen wel een proef op de som willen doen. Dan had ik eigenlijk u allemaal een papiertje willen geven en een pen. En eigenlijk eventjes u bij wijze van spreken 2 minuten de gelegenheid geven om op te schrijven wat het antwoord van Jezus is. En ik wil u eigenlijk eventjes misschien een klein ogenblikje u de gelegenheid om na te denken. Welk antwoord geeft Jezus daar Nicodemus? Hoe kan een mens wederom geboren worden? En ik denk dat u voor uzelf dat eventjes in uw hart dan moet bepalen of u dat weet. En straks even eerlijk zeggen ook of u het ook wist. Het antwoord laat ik u zien. Dat is namelijk een geschiedenis uit het Oude Testament. Jezus grijpt terug op een situatie uit het Oude Testament waar Israël gezondigd heeft en gebeten wordt door vurige slangen. En de mensen die gebeten worden, worden ziek en sterven bij bosjes. En dan geeft God eigenlijk aan Mozes de oplossing hoe ze gered kunnen worden. God zegt tegen Mozes, maak een koperen slang en doe die op een staak en hef die omhoog. En in ieder die zijn die koperen staak aanschouwt, eigenlijk de straf ziet die over hen gekomen is en dat erkent, die zal behouden worden. En mensen die al gebeten zijn en het gif al door hun aderen voelen stromen en ziek zijn en eigenlijk bijna dood zijn, die geloven Mozes en ze kijken op naar die slang. En terwijl ze kijken naar die slang, naar de oplossing die God hen aanreikt, gebeurt er een wonder. De kracht van het leven die God geschenkt, komt in hun lichaam en is sterker dan de kracht van de dood. Sterker dan de kracht van het gif wat die vurige slangen in hun lichaam gespoten heeft. En die kracht redt hen. Ze worden behouden. En Jezus zegt, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft, die de Zoon aanschouwt, daar aan het kruis van Golgotha, en gelooft dat Hij voor ons de straf gedragen heeft, behouden wordt. Op het moment dat je daarnaar gaat kijken, naar een gekruiste Christus, en erkent, Jezus droeg de straf voor mij. En dat eigenlijk, deze oplossing van God aanvaardt, doet God een wonder in je leven. Dan komt de Heilige Geest, de Geest des levens, die Jezus uit de dood heeft doen opstaan, in jouw leven en geeft jou verlossing, vergeving voor zonde en eeuwig leven. Onlangs waren we in een zomerkerk bij een van onze kinderen op de boerderij. Ze is geen boer hoor, ze is huisarts. En daar werd een zomerdienst gehouden. En mijn vrouw die mocht daar een woordje brengen over Jeremia. Dat God gedachten van heil over ons koestert. En gedachten van vrede en niet van onheil. En na afloop van de dienst kwam daar een vrouw naar ons toe. Zij stelde zich ook voor en ik wijs haar naam eventjes. Ik noem haar Anja. Ze heet niet Anja, maar ze heet er anders, maakt niet uit. Maar ik noem haar eventjes bij wijze van spreken Anja. En ik zei tegen Anja, gaat het wel goed met je? Nou, het ging dus niet goed met Anja. En mijn vrouw en ik en iemand van die gemeente gingen met haar bidden. En ik liet me eigenlijk leiden door Gods geest. En zei, als we naar God gaan en vergeving vragen en genezing vragen. Ja, een van de eerste dingen is dat we in het gebied van de vergeving komen. Alle dingen die fout zijn gegaan, die je eerst plaats jezelf vergeven. Zeg maar uit, spreek maar uit. Ik vergeef mezelf. En terwijl we begonnen te bidden, leidde God eigenlijk me door zijn Heilige Geest. En ook naar aanleiding van de prediking zei ik tegen haar van, Anja, God houdt van je. Je bent kostbaar in zijn ogen. En God legt zijn hand op je. God omgeeft je van achter en van voren. Hij ondersteunt je met zijn heilrijke rechterhand. God wil in zijn liefde voor je zorgen en je beschermen. Hij wil je wijsheid geven en zijn nabijheid geven. En dat alles op grond van het volbrachte werk van Jezus op het kruis van Golgotha. Toen ging ik met Anja kijken naar de gekruiste Christus. En zei naar de woorden van Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Zullen we samen uitspreken? Mijn straf, die Gods vrede aanbrengt, was op Jezus. En ze sprak uit. Mijn straf was op Jezus, om mij de vrede te geven. Om onze ongerechtigheden werd hij doorboord. Om mijn ongerechtigheden werd Jezus, zullen we dat samen uitspreken? Om mijn ongerechtigheden werd Jezus doorboord. God deed al onze ongerechtigheden op hem neerkomen. zo samen uitspreken. God deed al mijn ongerechtigheden op hem neerkomen. En Jezus ging aan het kruis. En wie aan het kruis hangt, is vervloekt. De vervloeking over de zonde. En ik zei tegen haar, zullen we samen uitspreken. De vloek over de zonde, over mijn leven, heeft Jezus daar voor mij gedragen. Dat ik rechtsvrij ben. De vloek over mijn leven verbroken is. En vanaf dit moment, Gods zegen op je rust. Gods vergeving, Gods verzoening, Gods rechtvaardiging, Gods nabijheid en zijn goede tierenheid. We spraken met haar en we baden met haar. En niet alleen bij wijze van spreken herkende ze de Heer Jezus als een verlosser en Heer. En er gebeurde dat ook. Er machten en krachten, demonische machten en krachten, onder gezag van de autoriteit van de naam van Jezus, haar lichaam moest verlaten. We gaven haar een tekst mee. De tekst was: en ieder die de naam des Heren aanroept, breken met de ongerechtigheid. En daarmee kom ik eigenlijk meteen ook eigenlijk bekering van de dode werken. Dat op een gegeven moment, als je tot het inzicht gekomen bent dat het één voor alle gestorven is, dat Jezus jouw plaats heeft ingenomen. En je de liefde van God hebt ontmoet en in je hart gekomen is. En als je Christus ontmoet hebt, dan is het ook gij geheel anders. Dan zul je ook moeten breken met de ongerechtigheid. Ja, die dag, die week erop, bezocht een van mijn kinderen samen met iemand van die gemeente, die vrouw, een afspraak. En ik zei tegen haar, tegen mijn dochter, van: hey, hoe is het gegaan? Ik zei: pap, dit was een feestje. De vrouw was zo vol van de Heer. En ze had 2 vuilniszakken vol met rommel uit haar huis opgeruimd. Duisternis, occulte zaken, boeken, allerlei materiaal, et cetera. Waarvan God door zijn Heilige Geest duidelijk gemaakt had dat niet langer in haar huis kon zijn. Bekering van dode werken. De kering houdt in dat je tot inzicht komt. Dat één voor al gestorven is voor de zonden der wereld. En dat je tot de erkentenis van de waarheid komt. Dat hij jouw zonde gedragen heeft. Jouw straf. Jouw overtredingen. Jouw schuld. De vloek daar aan het kruis van God. Paulus zegt: allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Als iets een gevolg van de zonde is, is dat de mens zijn luister kwijtraakt. De ontluistering door de zonde is mega. En omdat we op onszelf aangewezen zijn en alles onder eigen heerschappij willen hebben zonder God, het breekt ons bij de handen af. We zijn teleurgesteld. We zijn boos en bitter en negatief. Even verwijten. En de macht van de zonde ontluistert ons. Ons leven, ons eigen leven. Ons leven met ons man, met onze vrouw. Leven met onze kinderen. In relatie met het werk. Het ontluistert ons. De dood, de gif van de zonde ontluistert ons leven. Werken van de dood. Waarvan we tot bekering mogen komen. En de ontluistering door de dood laat God zien aan Jezus. Als hij gegezeld wordt en geslagen, vernederd, naakt, verworpen, afgewezen, daarna het kruis hangt, tot spot, God verlaten. Hij roept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En uiteindelijk daar de diepe ontluistering van de zonde ons tentoonstelt. Zoals Paulus ook zegt: God heeft aan het kruis van Golgotha, Jezus heeft aan het kruis van Golgotha, openlijk de machten en krachten van de boze tentoongesteld. En laten zien waar de boze op uit is om de mens te ontluisteren en uiteindelijk de dood in te jagen. Maar God zei dat God heeft deze Jezus, zijn eengeboren zoon, uit de dood doen opstaan. En alle machten geven in hemel en op aarde. Om u vergeving van zonden te geven. Verlossing, bevrijding, genezing. Een eeuwig leven en straks de opstanding uit de dood. God verlost ons van dode werken. Als wij gedreven worden door angst en heel veel mensen, ook kinderen van God, hebben nog heel veel angst. Angst voor de toekomst, angst om voor hun gezondheid, angst voor de financiën, angst hiervoor, angst daarvoor. En de Bijbel zegt dat de duivel door middel van angst zijn duizenden gevangen houdt. En God wil ervoor zorgen dat u niet langer vanuit angst denkt en spreekt en handelt. Met alle gevolgen van dien, dat uw werken alleen maar tot de dood voeren. Maar God wil u helpen om hem te leren kennen wie hij is en hoe hij is. En als dat het geval is, dan leidt dat niet tot dode werken, maar tot goede werken. Sorry. Titus spreekt daarover dat God zich een volk gereinigd heeft, vol ijverig in goede werken. En Efeze 2, in Christus Jezus zijn wij geschapen om goede werken te doen. Ik ga hier iets even vlugger doorheen. Ook in Jacobus 2 wordt over gesproken dat geloof met werken gepaard moet gaan. Goede werken. Nu is het zo dat eigenlijk goede werken een beetje uit de gratie geraakt is bij de Reformatie. De Reformatie is heel erg gericht geweest op de rechtvaardiging door geloof. In tegenstelling tot de Rooms-Katholieke Kerk, waar heel sterk de nadruk gelegd wordt op goede werken. Niet dat je door goede werken de hemel kunt verdienen, maar het is wel heel belangrijk om je ook te richten op goede werken. Ik hoorde een keertje dat er een instelling voor verstandig gehandicapten in een plaats waar eigenlijk hoofdzakelijk protestanten waren aan de PKN-kerk vroeg van, kunnen jullie ons ook vrijwilligers bezorgen? En de reactie was nihil. In een andere plaats, een Rooms-Katholieke enclave, was ook een instelling voor verstandig gehandicapten. En daar werd ook gevraagd aan de kerk, kunnen jullie ons mensen geven die ons helpen, vrijwilligers. En daar werd een wachtlijst aangesteld. Omdat er zoveel mensen waren die helpen wouden, dat ze eigenlijk niet allemaal tegelijk aan de bak konden. Het verschil zie je daar bij wijze van spreken in de protestantse omgeving en de Rooms-Katholieke omgeving. En ik denk dat we als protestanten daar eens goed over moeten nadenken of dat wel klopt. Want als wij tot bekering zijn gekomen, dan zullen ook onze werken, zullen ook wel goede werken uit God moeten gaan verrichten. Ik had jaren geleden een medewerkster, ze was niet kerkelijk, maar ze had oorspronkelijk nog familie, wat ook die Rooms-Katholiek was. En zei tegen mij, ik heb me voorgenomen elke dag één goede werk te doen. Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Nou, ze zegt van, dat ik iets doe zonder zelf er baat bij te hebben. Dat ik iemand help, wat ook. Ik neem me voor om elke dag iets goeds te doen. Dat is een loffelijk streven. Maar ik dacht bij mezelf, eigenlijk wel een goed idee voor ons allemaal. Als we nou allemaal vanuit de liefde die God ons in ons hart heeft gelegd, besluiten om minimaal elke dag één goed werk te doen. En laten we dan maar gewoon met ons heel dicht bij huis beginnen. In ons gezin. Dat we onze man of onze vrouw niet aanvallen, verwijten, et cetera. Maar in eerste plaats kiezen om die onbaatzuchtig lief te hebben. Ook al is die heel anders, ook al is zij heel anders. En dat je elkaar de ruimte geeft dat je ook anders mag zijn. En dat je eigenlijk een goede daad wil doen door te zeggen, eigenlijk in de gedachte van God wil gaan staan. Door de ander te zeggen van, ik hou niet alleen van je, maar ik vind je mooi. Ik vind je kostbaar, je bent geweldig. Dat je een ander compliment geeft en verhoogt. En dat je iets onbaatzuchtig voor die ander doet. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een hekel aan winkelen. Dat vind ik vreselijk. Maar mijn vrouw die wil wel eens een keertje winkelen. Ik denk bij mezelf, ja, nou, ik ga met mijn vrouw mee. Waarom? Omdat ze het leuk vindt. En voor mij is het een goede daad bijna. Want ik denk bij mezelf, ik offer mezelf op onbaatzuchtig. En ik ga met mijn vrouw samen uitwinkelen. Maar ik geef een voorbeeldje bij wijze van spreken. Je zou legio dingen kunnen doen. En als we zo eigenlijk goede werken gaan doen in ons gezin, naar onze kinderen toe, naar onze vader en moeder toe, wat zou dat al een stuk aangenamer worden. Maar die goede werken, die hebben een fundament. En ik neem u mee naar een tekst uit het Oude Testament. Uit Micha 6, daar staat, hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is, wat de Heer van u vraagt. En er worden dan een drietal dingen genoemd. De eerste plaats recht te doen. In de tweede plaats, en ik citeer de herziene staatsvertaling, goede tierenheid, het Hebreeuwse woord geset, liefde hebben. En ootmoedig te wandelen met de Heer uw God. Nou, ootmoedig wandelen met de Heer God, dat behoedt je voor hoogmoed en voor overmoed. Als je ootmoedig met God wandelt, dat is al super. Recht doen. En dan staat daar, in de tweede goede tierenheid liefhebben, geset, liefhebben. Wat is dat? Geset. Dat is Gods goede tierenheid, Gods geset houdt in dat God zijn liefde ons wil uiten door ons te zegenen, door ons wel te doen, door zijn gunsten ons te schenken, door ons bijstand te verlenen, door ons te verhogen, door ons te voorzien van al het nodige wat we nodig hebben. Dat is geset. En God roept eigenlijk ons op om op dezelfde manier zo God te vertegenwoordigen. Dat wij ook geset in ons doen en laten hebben. Goede tierenheid in ons doen en laten hebben. Dat we naar een ander toe onbaatzuchtig iemand wilden helpen. Misschien een keertje financieel. Of op een andere manier. Of eens een keer tijd te geven. Zonder daar iets voor terug te krijgen. Wees de goede tieren gelijk uw hemelse vader goede tieren is. En in het Oude Testament zie je dat woord goede tieren een van de namen van God is. Barmhartig en genadig, langmoedig, groot van geset. Goede tierenheid en trouw, het Hebreeuwse geset en ermet. En dat is ook wat door heel het Oude Testament heen speelt. Als in Spreuken 3 vers 3 gesproken wordt over dat liefde en trouw niet van u wijken, bind ze om uw hals en schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan staat daar in het Hebreeuws, laat geset en emet niet van u wijken. Laat goede tierenheid en trouw, laat het wel doen. Dat het goed zijn voor een ander. Laat schrijf het op je hart en laat het om je hals zijn. Psalm 25 zegt, al Gods paden zijn geset en emet. Zijn goede tierenheid en trouw. En als Israël bij elkaar komt om lof te zingen, ik denk aan Psalm 118, dan zegt de voorganger, loof de Heer, want Hij is goed. En dan zegt de gemeente, zijn goede tierenheid is tot eeuwigheid. Dan wordt gezegd dan, zijn emet is tot in eeuwigheid. En dan zegt de voorganger weer, laat Israël u zeggen, en dan antwoorden ze, zijn emet, zijn goede tieren is tot eeuwigheid. En zo wordt dat geroepen, Gods goede tierenheid. We zijn geroepen om te zegenen. Vervolgens is het zo dat we het tweede fundament is eigenlijk geloof in God. Dat wil zeggen dat God ons oproept om ons vertrouwen op Hem te stellen. Geloof is niet dat je je voor waar houdt dat God bestaat. De Bijbel zegt daarover dat de demonen ook, de boze geesten ook in God geloven en dat ze zinnen. Nee, dat we God vertrouwen. En de Bijbel zegt in het hoofdstuk Hebreeën 11, waar het over de geloofshelden gaat, wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een belonen is voor wie hem ernstig zoeken. Oké, ik heb hier wat versen over geloof staan. Dat je ook stap voor stap eigenlijk God durft te vertrouwen en bevestigd wordt in je geloof. En dat je de boze ook vast in het geloof moet wederstaan. Ik ga verder naar het laatste gedeelte. Daar staat over een leer van dopen. In het Grieks staat daar het meervoud van het zelfstandige werkwoord doop. Het wil zeggen dat daar gesproken wordt over meerdere dopen. En de drietal dopen die eigenlijk daar te sprake komen. In de eerste plaats is dat het bad der wedergeboorte, dat we tot één lichaam gedoopt moeten worden. Daar heb ik het zo net al over gesproken. De tweede plaats is dat de waterdoop, dat we als een bede van een goed geweten ons leven eigenlijk als een goden welgevallig aan God moeten geven. Met Christus gestorven en opgestaan in de nieuwheid des levens. En de rest van ons leven ons in dienst willen stellen van God. En het derde aspect is de doop met de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat God, zoals dat ook in 1 Korinther 12 staat. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. En allen zijn we met één geest gedrenkt. Wat gebeurt er op de Pinksterdag? De discipelen waren al tot geloof gekomen. Jezus had ook al tijdens zijn wandeling na zijn opstanding al op hen geblazen. Ontvang mijn Heilige Geest en mijn vrede. Maar Jezus zegt van, blijf wachten totdat de Heilige Geest niet in je komt wonen, maar op je neerdaalt, dat je van boven met kracht bekleed wordt. En dat gebeurt op de Pinksterdag. De Heilige Geest daalt neer en tongen van vuur gaan op de mensen rusten. En de Heilige Geest, die woont niet alleen in hen, maar die komt op hen, de zalving van de Heilige Geest komt op hen rusten. En dan gebeuren er allerlei bijzondere dingen. Ik wil u ook uitnodigen om uw hart daarvoor te openen. Dat u zegt, het is niet alleen dat ik het leven met God ken, maar ik heb zo nodig de bijstand van de Heilige Geest. Ik heb zo nodig dat God mij bijstaat met zijn Heilige Geest. En dat je bidt van, Heere, wilt u mij niet alleen vervullen met de Heilige Geest, maar laat de zalving, dat de kracht van uw Heilige Geest over me komen. Zodat er gaven is, gaven van openbaring, van kennis en van wijsheid. Van onderscheiden van geesten, van krachten, van genezing. Wat heeft deze tijd dan nodig? Ik wil u één voorbeeld noemen en daarmee ook mee eindigen. Er was een zendeling die in een beruchte stad, eigenlijk waar veel criminaliteit was, zending bedreef. En er was een hele grote, stoere man, wat ook hier in de onderwereld. En ze probeerde eigenlijk heel langzaam contact met hem te krijgen. En ze probeerde een relatie te leggen. En bracht hem wel eens een kopje soep en et cetera, wat ook. En toen kwam haar vriendin op bezoek. En zei van, zullen we samen de straat op? Ja, ze zei, prima, oké. En ze zien die man wat ook en die vriendin die stapt op die man af en ze dacht, oh Eden, ik heb een jaar lang geprobeerd bij wijze van spreken om een relatie te leggen, laat mijn vriendin het nou niet meteen verknallen. En die vriendin die loopt op die grote forse man toe, wat ook die grote crimineel, en zegt tegen hem, mag ik met je bidden? En zegt ja. De Gods geest komt over haar. Ze krijgt openbaring. En ze zegt tegen die jongen, tegen die man, God laat mij zien een klein jongetje, opgesloten in een kast, roepend,
Baby Jezus, help mij. Baby Jezus, help mij. En de man brak. Er kwam dat geloof. Waardoor, omdat hij als kleinkind door een gewelddadige vader opgesloten was in een kast. En hij had daar in huis gezien Maria met het baby Jezus. En had geroepen, baby Jezus, help mij. En door openbaring raakte God deze man zijn hart aan. Wat hebben we de bijstand van de Heilige Geest hard nodig? Juist in deze tijd. Ik wil u daarom ook uitnodigen om zo uw hart te openen. Om in te zien wat het inhoudt om tot bekering te komen. En tot wedergeboorte. En u te laten dopen in water. Dat is een beden van goed geweten. Om radicaal te zeggen, de rest van mijn leven wil ik dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dat is eigenlijk ook de boodschap van vanmorgen. Dat ik u tegen u zeggen wil. Zou u zich willen uitstrekken en misschien wel een beslissing willen nemen. De rest van mijn leven wil ik niet langer dode werken doen. Wil ik niet langer vanuit ongeloof en angst leven. Nee, ik geef mijn leven over aan mijn hemelse Vader. Die van me houdt en voor mij zorgt en mij beschermt. En met zijn geset mij en trouw en ermet mij omringt met zijn liefde. Om mij te ondersteunen met zijn heilrijke hand. Om mij in al mijn noden heerlijk te voorzien. Om mij bijstand te verlenen als ik het nodig heb. Als ik het moeilijk heb. Als ik door grote dalen ga. Zeg de Heere, ook al ga ik door grote dalen, u bent bij mij. En u houdt van mij. U kent zelfs de diepste dingen van mijn hart. U omgeeft mij van achter en van voren. U ondersteunt mij met uw heilrijke hand. Ik wil mijn vertrouwen schenken op alle gebieden van mijn leven aan u. Ik geef mij over aan u. En ik wil ook in de waterdoop uitspreken. Ik geef mij over aan u. De rest van mijn leven wil ik dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En dat mijn leven onder de zalving van de Heilige Geest komt, onder de bijstand van de Heilige Geest. Opdat ik de werken Gods mag werken. Opdat mij de goede werken, de geset van God, Gods grote goede tierenheid, aan deze wereld zichtbaar mag worden. Amen. Mag ik voorgaan in gebed? Vader in de hemelen, dank u dat we in alle eenvoud en ootmoed tot u mogen komen. En misschien hebben we nog nooit zo echt beseft, Heere, dat wat de zonde inhoudt, omdat we nooit in grote problemen hebben gezeten of moeilijkheden gezeten hebben. Het leven eigenlijk steeds voorspoedig gegaan is. Maar als we zonder u leven en in eigen kracht leven, dan worden we op onszelf teruggeworpen. En de wereld stikt van angst. Er zijn zoveel kinderen van God die in de macht zijn van de angst. En ik denk dat we gewoon allemaal eerlijk voor onszelf moeten zijn, Heere. U kent mij van verre. U weet van verre mijn gedachten. Ik wil mezelf afvragen, wordt mijn leven bepaald door de aanraking van Gods geest, door zijn liefde, en dat er vertrouwen gekomen is in mijn hemelse Vader. En dat ik leef in overgave. Of leef ik in eigen kracht, met alle gevolgen van dien, de frustratie, de tegenslagen, de teleurstelling, de boosheid, de verwijten. Heere, Gij weet het.
En ik wil vragen, Heer, of u door uw Heilige Geest ons eerlijk wil laten zijn naar onszelf en naar u toe. Vanmorgen misschien een beslissing wil nemen. Ik wil mij overgeven en ik wil mij vertrouwen stellen op de Heer Jezus en op mijn Hemelse Vader. En ik kom met mijn angst, met mijn ongeloof tot u en vraag u, Heer, kom met uw Heilige Geest en vul mijn hart met uw liefde. En verlos mij van de angst. En geef mij geloof. Geloof in God. Vertrouw. Er zijn vanmorgen die die beslissing gewoon moeten nemen. En eerlijk naar hunzelf moeten zijn. Misschien dat je dat gewoon tegen God wil zeggen. Heere, zoals ik ben, kom ik tot u. Ik wil de rest van mijn leven niet langer onder mijn eigen heerschappij leven, maar onder uw heerschappij. Mijn lichaam geven als een Gode welgevallig offer. Een redelijke eredienst. Ik kies ervoor dat de rest van mijn leven, mijn lichaam is een tempel van uw Heilige Geest. En dat uw barmhartigheid en uw goede tierenheid door mijn leven zichtbaar mag worden. Dank u dat u mij vult al met uw Heilige Geest, met uw wezen, met uw karakter, met uw kenmerken, zodat ik op God ga lijken. Want u hebt ons geschapen naar uw beeld. En dan zijn we dat beeld echt kwijtgeraakt. En Paulus zegt, als Gods geest gaat werken, dat we ons leven veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. De luister van God komt terug in ons leven. God geeft zijn heerlijkheid, zijn luister over uw leven. En zo willen we ook bidden, Heere. Laat ons lichaam niet alleen een tempel zijn van de Heilige Geest. Maar geef ons ook de bijstand van de Heilige Geest. Kom met uw Heilige Geest. Daal neer met uw Heilige Geest. En laat uw Heilige Geest, de trooster, de geest der waarheid, de kracht van God op ons neerdalen. Doordat er openbaring is van kennis en wijsheid en inzicht, het onderscheiden van geesten, macht, krachten en gaven van genezing, tot verheerlijking van uw naam. Zo willen we bidden, Heer, dat u hier dat fundament van bekering van doden werken, van geloof in God en van een leer van doden in ons hart uitwerkt. In Jezus' naam. Amen.